In 1971 verscheen de eerste schoen met de naam Nike in de winkels, gefabriceerd door een bedrijfje dat tot dan toe bekend had gestaan onder de beduidend minder flitsende naam Blue Ribbon Sports. Het sportschoenenbedrijf was in 1964 opgericht door Philip Knight en William Bill Bowerman, Knight's voormalige atletiekcoach aan de University of Oregon. Tot op de dag van vandaag is het hoofdkantoor van Nike in deze Amerikaanse staat gevestigd. Aanvankelijk was Blue Ribbon Sports de exclusieve importeur van hoogwaardige hardloopschoenen van de Japanse fabrikant Onitsuka Tiger, die Knight vanuit de kofferbak van zijn auto verkocht. Maar de zaken gingen goed en in 1966 opende het merk zijn eerste winkel in Santa Monica. Op dat moment waren er nog geen plannen om zelf schoenen te gaan produceren, al was Bowerman wel al een paar jaar aan het experimenteren met eigen modellen. Voor de sprinter Otis Davis bijvoorbeeld, die moeilijke voeten had en wel een paar aangepaste schoenen kon gebruiken. Tijdens de Olympische Spelen van 1960 in Rome won hij goud op de 400 meter met een ontwerp van Bowerman aan zijn voeten. Eerst wilde Blue Ribbon Sports gewoon de beste hardloopschoenen verkopen die het kon krijgen. Maar gaandeweg werd duidelijk dat zelfs die nog verbeterd konden worden. Als coach verdeelde Bowerman zijn trainees in tijgers en hamburgers, waarbij de tijgers de topatleten waren, de knokkers, en had hij een tough love stijl van coachen. Je moet kiezen wat je wilt zijn, een goede sporter of een goede minnaar, zei hij vaak tegen zijn studenten. Allemaal mannen. Vrouwen waren vrijwel geheel uitgesloten van sport op de universiteit, om van de belangrijke competities nog maar te zwijgen. Oftewel, wie serieus aan atletiek wilde doen, had geen tijd voor de liefde. Knight was al vertrouwd met het idee dat elk product, hoe gevestigd en gerespecteerd ook, voorbijgestreefd kon worden door een volgende generatie. Als MBA-student aan de Stanford University, waar hij in 1962 afstudeerde, had hij een paper geschreven met de titel "Kunnen Japanse sportschoenen met Duitse sportschoenen doen wat Japanse camera's met Duitse camera's hebben gedaan?" Japan was op dat moment, nog geen twee decennia na de Tweede Wereldoorlog, enorm hip in de VS. Het land zat midden in een economische hoos en Japanse manga's, interieurstijlen en elektronica sloegen aan in de VS. De PR-machine van de Amerikaanse overheid draaide overuren om het idee van Japan als nieuwe bondgenoot breed ingang te doen vinden. Knight flirtte zelfs met het boeddhisme. Maar zijn belangrijkste focus bleef toch hoe hij hardlopers aan nog betere schoenen kon helpen. Na zijn afstuderen ging hij naar Japan en liep op goed geluk een sportzaak binnen. Niet lang daarna nam hij contact op met Kihachiro Onitsuka, de oprichter van Onitsuka Tiger, en slaagde erin hem ervan te overtuigen dat hij de Amerikaanse markt kon openen voor het merk. Bijna een jaar later arriveerden er zo'n 300 paar flats, hardloopschoenen zonder spikes, in Portland, en liet Knight ze aan Bowerman zien. Die was overtuigd. En een paar maanden later staken de mannen elk $500 in hun nieuwe bedrijf, dat ze vernoemden naar het traditionele finishlint van een hardloopwedstrijd. Schoenen zijn het belangrijkste materiaal van een hardloper, zei Knight later in een interview met CNN over Bowerman's wens om betere modellen te maken dan Japan kon leveren. Nog los van het feit dat de relatie met Onitsuka Tiger inmiddels niet zo denderend meer was. Bij honkbal zijn het de bal en de handschoen, maar voor een hardloper zijn het de schoenen en niets anders. Mijn oude coach, Bowerman, wist dat elke gram extra vergelijkbaar is met 1000 kilo in de laatste meters van de wedstrijd. Hij was geobsedeerd door dat soort details. Dat wekte mijn interesse en zo werd ik proefkonijn voor zijn schoenenexperimenten. Naast Knight had Bowerman als coach van het universiteitsteam zo'n 50 andere atleten tot zijn beschikking om zijn uitvindingen op te testen. Hij maakte röntgenfoto's van voeten om de beste positie voor de spikes te bepalen, probeerde